Daarna lezen we uit de Heilige Schrift en we doen dat uit het slot van het boek van de Psalmen. En we lezen Psalm 149 en Psalm 150. Dus de schriftlezing is Psalm 149 en Psalm 150.
Psalm 149, oproep tot dankzegging. Halleluja! Zing de Heere een nieuw lied. Zijn lof zij in de gemeente zijn er gunstgenoten. Dat Israël zich verblijde in degene die hem gemaakt heeft. Dat de kinderen Sion zich verheugen over hun koning. Dat zij zijn naam loven op de fluit. Dat zij hem psalm zingen op de trommel en harp. Want de Heere heeft hem welgevallen aan zijn volk. Hij zal de zachtmoedigen versieren met heil. Dat zijn gunstgenoten van vreugde opspringen om die eer, dat zij juichen op hun legers. De verheffingen Godes zullen in hun keel zijn en een tweesnijdend zwaard in hun hand. Om wraak te doen over de heidenen en bestraffingen over de volken. Om hun koningen te binden met ketenen en hun achtbaren met ijzeren boeien. Om het beschreven recht over hen te doen. Dit zal de heerlijkheid van al zijn gunstgenoten zijn. Halleluja! Halleluja! Looft God in zijn heiligdom. Looft hem in het uitspansel zijner sterkte. Looft hem vanwege zijn mogendheden. Looft hem naar de menigvuldigheid zijner grootheid. Looft hem met geklang der bazuin. Looft hem met de luit en met de harp. Looft hem met de trommel en fluit. Looft hem met snarenspel en orgel. Looft hem met helklinkende cymbalen. Looft hem met cymbalen van vreugdegeluid. Alles wat adem heeft, loven de Heere. Halleluja.
Het woord van de Heere, gemeente, dat ik u en jullie deze middag mag bedienen, kunt u vinden in Psalm 149. En we willen luisteren naar de boodschap van deze psalm. En we doen dat met name vanuit het tweede gedeelte van het tweede vers. Deze woorden, dat de kinderen Sions zich verheugen over hun koning. Je maakt het niet vaak mee, gemeente, dat er een koning gekroond wordt. U wil het geval dat ruim een week geleden in Londen, in de Westminster Abbey, een koning werd gekroond. Misschien hebben u en jullie dat gezien of gedeelten van die kroning gezien. Het was een hele lange ceremonie. Het was echt een kroning. En wat me opviel, dat was dat tijdens die hele ceremonie elke keer verwijzingen waren, ook met bijbelgedeelten, naar de grote koning, Jezus Christus. En dan denk je onwillekeurig terug aan, en in deze dagen, in de afgelopen weken, is daar ook wel wat aandacht voor geweest, en nog wel omdat de koning, onze koning, dan op een podcast te horen is over zijn 10-jarig koningschap. En dan denk je ook terug aan de kroning van onze koning 10 jaar geleden. En dan denk je, wat stak er dat dan maar heel schril bij af. Als het gaat om de verwijzing naar de grote koning. Die maar op 2 momenten... 10 jaar geleden in de nieuwe kerk te horen was, toen hij de eed aflegde, zo waarlijk, helpen mij God almachtig, en het zingen van het couplet uit het Wilhelmus, mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God mijn Heer. We zijn in Nederland, gemeente, wat dat betreft, ik wil niet zeggen dat de situatie in Groot-Brittannië beter is, maar in het publieke leven dat de naam van God amper meer genoemd wordt, ook bij zulke openbare publieke gelegenheden. En bij de kroning van Charles, en ik laat dat verder rusten, was er voortdurend de verwijzing naar Christus, de grote koning. En daar gaat het nou ook om in deze psalm, die vanmiddag onze aandacht vraagt aan de vooravond van de hemelvaartsdag, om ons ook voor te bereiden op de herdenking van de kroning van Jezus Christus. Want op de hemelvaartsdag zijn de deuren voor hem opengegaan. En heeft hij de kroon ontvangen om koning te zijn tot in eeuwigheid. En daar gaat de psalm over die we vanmiddag samen willen overdenken. Psalm 149, thema voor de prediking van vanmiddag is vreugde over Sions koning. Drie gedachten, drie lijnen. De redenen voor deze vreugde, de lofprijzing door deze vreugde en het hoogtepunt van deze vreugde. Dus de vreugde over Sions koning, de redenen voor deze vreugde, de lofprijzing door deze vreugde en het hoogtepunt van deze vreugde. Hier in Psalm 149, gemeente, lezen we hoe de dichter de kinderen van Sion opwekt om zich te verblijden over hun koning. Ze hebben alle reden om zich te verheugen, want ze hebben een koning. En wat voor een koning? Wie is deze koning? Het is de Heere, de God van Israël. En de dichter geeft hoog op van de koning. Deze koning is hun God. En die God is hun maker. En daarmee bedoelt de dichter niet dat de Heere de schepper is van het volk van Israël in die zin zoals de Heere de schepper van alle mensen en van alle schepselen is en van alle volken hier op aarde. Nee, God is hun maker. Dat wil zeggen, God heeft hen als volk heel in het bijzonder, heel in het speciaal tot zijn volk, tot zijn eigendom gemaakt. God heeft zijn volk zelf gevormd om zijn volk te zijn. Daar is God mee begonnen toen hij Abraham riep in Ur del Chaldeeën, de stamvader van dat volk. En hij heeft door Abraham heen zijn eigen volk tot zijn eigendom gemaakt. Hij heeft het verlost uit Egypte. Hij heeft het volk bewaard. Hij heeft het bestaan van Israël zelf gegeven. Israël heeft zijn bestaan aan God te danken. God is hun maker. God is hun koning. Aan wie ze alles te danken hebben. Hun verleden is het bewijs van zijn koningschap over Israël. Heeft Sion dan geen reden om een koning te loven? Als deze koning er niet geweest was, dan waren zij zelf er ook niet geweest. Deze God, deze maker, deze koning laat in een ononderbroken reeks van machtige daden zien dat hij de koning van zijn volk is en dat hij een welbehagen in Sion heeft. De Heere die zijn volk verlost heeft uit Egypte en geleid en bewaard heeft in de woestijn en in het beloofde land heeft gebracht, de vijanden verdreven heeft en zijn volk daar een plaats heeft gegeven om zijn volk te zijn, om zijn volk te dienen, om hem te dienen. Het bestaan van Israël, het volk van God, dat is een wonder, trouwens tot op de dag van vandaag nog ermee. Als we in deze dagen stilstaan bij het 75-jarig bestaan van de staat van Israël, dan gaat dat niet buiten Gods leiding om. En dan is dat na de Tweede Wereldoorlog, waarin meer dan 6 miljoen Joden vermoord zijn, toch een wonder van Gods hand. Dat het volk van Israël er nog is en dat het een plaats heeft in het beloofde land. Daarmee is natuurlijk niet alles gezegd. Maar laten we wel opmerken, Gods hand, ook met zijn volk Israël en met de beloften die hij nog voor dat volk heeft. Nou, u voelt vanmiddag wel in deze psalm dat de dichter het volk voorgaat om zich te verheugen in hun maker, hun God. Ja, Israël is het volk van God, dat is pure genade. Daar is geen enkele verdienste van Israël zelf bij. Hoe vaak zijn zij niet afgeweken? Hoe vaak zijn zij niet de afgoden achterna gegaan? Maar God bewaarde hen, bracht ze terug, bekeerde hen van de afgoden. weer tot hem, om hem te dienen. Zo'n koning heeft Israël. En nu biedt deze psalm niet alleen maar een inkijk in de situatie van Israël toen. Waarschijnlijk is deze psalm gedicht in de tijd vlak na de ballingschap, toen de Heere zijn volk weer terugbracht in Sion, en Sion weer de stad van God werd, en de tempel weer herbouwd werd, en opnieuw het volk kon samenkomen in Sion, om de Heere te loven en te prijzen. En zeker, toen is er een nieuwe tijd voor het volk van Israël aangebroken. En toen had het volk van Israël ook alle reden om de Heere te loven en te prijzen. En je hoort het ook in andere psalmen, in het boek van de psalmen, dat het een geweldige vreugde gaf dat Israël weer terug mocht keren naar de ballingschap. Dat de Heere zijn volk verlost heeft en dat hij zijn volk weer terugbracht. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan en daarom zijn wij verblijd, zo zingt een van de psalmen. De Heere is het die zijn volk bewaard heeft, ook in het oordeel van de ballingschap, die zijn volk in leven houdt en die zijn volk zal bewaren, ook in de toekomst. Maar ook Psalm 149, gemeente, is een profetisch lied. Want na de ballingschap zijn de woorden van deze psalm nog lang niet volmaakt en volkomen in vervulling gegaan. Ze hebben niet de complete vervulling van deze woorden gekregen. Want waar is de koning? Waar is de koning van Israël? Ja, God is hun koning. Maar is juist na de ballingschap juist niet het oog gericht op de komst van de Messias. De koning die God aan zijn volk zal geven. Kijk gemeente, zo eindigt het psalmboek ook weer met het koningschap van de Messias. We hebben vanmiddag psalm 2 gezongen. En psalm 1 en 2 zou je kunnen zeggen zijn de inleiding op het boek van de psalm. En daar wordt door de Heere gezegd dat hij zijn volk, dat hij zijn koning zalft over Sion. En nu aan het einde van het psalmboek. En de psalmen 145 tot en met 150 zijn eigenlijk ook een bundeltje in het boek van de psalmen. En daarin wordt weer het perspectief geopend van de koning. Het koningschap van God over Israël. En zo laat het boek van de psalmen zien, gemeente, dat het gaat om de koning die komt. Ook psalm 149... Je zou kunnen zeggen, dat is ook een adventspsalm, die roept om de grote, de koning. De koning die God zalft over Sion. De koning die gekomen is, toen hij uit de hemel neerdaalde, de Zoon van God. En zo dicht bij zijn volk kwam, als nooit tevoren. Hij heeft zichzelf vernederd tot in de dood. De eeuwige dood waaronder zijn volk voor eeuwig had moeten verzinken. En wie naar hem keek, zag in hem geen koning. En wie hem aanzag, die zag in hem geen koning. Want ze hadden een hele andere verwachting van deze koning. Maar deze koning, Jezus Christus, is de koning die overwonnen heeft in de strijd tegen de duivel en zijn rijk. Aan het kruis heeft hij uitgeroepen, het is volbracht. En zijn opstanding is een bewijs dat hij de dood en de hel en de duivel en zijn rijk heeft overwonnen. En in zijn hemelvaart heeft hij alle macht ontvangen in hemel en op aarde. En dan gaan de woorden van deze psalm in vervulling, gemeente. Dat de kinderen van Sion zich verheugen over hun koning. Dan neem ik u even mee naar de Olijfberg. Op de dag dat Jezus heen ging naar zijn vader in de hemel. Dat was een dag van afscheid. Jazeker. Ik ga heen, zei Jezus. Maar wat is nou het opvallende? Dat er bij het afscheid van de discipelen, wanneer de kinderen van Sion, om het zomaar eens even te zeggen, zo noem ik dan de discipelen maar even, toen ze daar van Jezus afscheid hadden genomen op de Olijfberg, dat daar helemaal geen verdriet was, dat de boventoon voerde. Juist niet. We lezen aan het slot van Lucas 24. Ze keerden terug naar Jeruzalem. Met grote blijdschap. En ze aanbidden de koning die naar de hemel is gegaan. Grote blijdschap die er ook was toen deze koning in Bethlehem was geboren. En toen de engelen zeiden in de velden van Efrata tegen de herders: zie, ik verkondig u grote blijdschap. Dat de kinderen van Sion zich verheugen over hun koning. Want hun koning neemt plaats op de troon van God. Dat is hemelvaartsdag, gemeente. Dat is het kroningsfeest van koning Jezus. En ook de ceremonie van koning Charles in Londen haalt het bij lange na niet. Bij deze kroning van deze koning in de hemel, die daar de plaats ontvangt aan de rechterhand van God. En de discipelen zagen door het geloof de Heer Jezus, hun koning, met eer en heerlijkheid gekroond. Ja, door het geloof zie je deze koning, gemeente. Want anders zie je in hem geen koning. En dan zie je deze koning helemaal niet. Deze koning. Kenmerk van zijn koningschap op deze aarde is dat hij voor het natuurlijke oog onzichtbaar is. En dat een mens die nog natuurlijk is, dus niet tot geloof en tot bekering gekomen is, die ziet ook niks van deze koning. Kijk, de discipelen dachten ook, hè, toen de Heer Jezus was opgestaan uit de doden en toen ze vlakbij de dag van zijn heengaan waren, dat ze tegen de Heer Jezus zeiden: zult u het koninkrijk aan Israël nu weer gaan oprichten? Ze dachten ook vooral aan een aards koninkrijk. Maar het koninkrijk van de Heer Jezus, gemeente, dat is geen aards koninkrijk. Hij wordt onzichtbaar voor hun ogen als hij naar de hemel gaat. Als hij gekroond wordt, dan neemt een wolk hem voor hun ogen weg en ze zien hem niet. Maar ze zien hem wel door het geloof. En ze zien hoe een nieuw tijdperk aanbreekt onder deze koning. Want deze koning, die regeert vanuit de hemel en heeft zijn volk hier op aarde. En hij gaat zijn volk onderhouden vanuit de hemel hier op aarde. We zagen dat net al. God is hun maker. Deze koning is hun maker. Dat ze het volk van God zijn, dat hebben ze aan God te danken. En zo is het toch nog steeds met het volk van God hier op aarde. Want de kinderen van Sion, dat zijn niet alleen maar Israëlieten. Sinds de Pinksterdag is de Heere bezig om zijn kerk te vergaderen uit Jood en Heiden. Kinderen van Sion. Dat is de benaming voor alle ware gelovigen. Voor hen die in geestelijke zin kinderen van Sion geboren zijn. En sinds Pinksteren is de Heere daarmee bezig, gemeente, om zijn koninkrijk uit te breiden. En heidenen worden huisgenoten Gods. Mogen delen in het heil van Israëls God. Mensen die er van huis uit helemaal niet bij hoorden. Vreemdelingen van de beloften. Mensen zonder hoop in deze wereld. Zij komen getrokken door de kracht van de Heilige Geest. Door de prediking van het evangelie. En ze worden opgeschreven in het geboorteregister van de stad Sion. Is dat dan niet een reden om je te verheugen in deze koning? Want dan maak ik het vanmiddag maar persoonlijk, gemeente. Ben jij een kind van Sion? Nee, dat betekent niet dat je tot de gemeente behoort. Want dan kun je vanmiddag allemaal zeggen: wij zijn kinderen van Sion. Zeker, het is een voorrecht dat wij tot Gods verbond mogen behoren. Maar wat bedoelt de Heere met het verbond? Dat je deze koning persoonlijk leert kennen en voor hem gaat buigen. Hebt u dat gedaan? Heb jij dat gedaan? En als je nou vanmiddag mag zeggen dat je de Heere Jezus hebt leren kennen in je leven. En als je je borg en zalig maken als de koning die het in je leven voor het zeggen heeft. Dan moet je uiteindelijk zeggen, dat heb ik niet zelf gedaan. Dat ik een kind van Sion ben, dat heb ik te danken aan deze koning zelf. Hij heeft ons in Sion geboren laten worden. Geestelijk geboren laten worden. Wedergeboren door de Heilige Geest. Kent u die vreugde over de koning, gemeente? Over deze koning. Omdat hij u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. Dat je ging ontdekken dat je vanuit jezelf ook mijlenver bij deze God en bij deze koning vandaan leeft. Door je zonde. Dat we van nature mensen zijn die voor deze koning niet willen buigen. Omdat we onszelf veel belangrijker achten en ons eigen ik. Daar draait het dan om in ons leven. Maar dat de Heilige Geest je in ging winnen voor deze koning. En dat die Heilige Geest met zijn onweerstaanbare kracht zo je tot de Heere Jezus bracht. Dat je niet anders meer kon en niet meer anders wilde. Om hem te aanbidden en om hem te verheerlijken. Omdat hij zo'n koning is die het zalig slot verboven alle goden kan geven. Dat hij de zaligmaker is van een zondig volk. Wat een koning, gemeente, die zelfs zijn eigen leven gegeven heeft. Een koning die daarin juist blijkt echt een koning te zijn. Die zijn onderdanen verlost heeft en die zijn onderdanen bevrijd heeft uit de slavernij van de zonde. Een nog heerlijker verlossing dan uit de verlossing van Egypte onder de slavernij van Farao. En dat hij mensen tot zijn volk maakt. Die dat helemaal niet verdiend hebben. Want hoe worden de kinderen Sions hier nog meer genoemd? Nou, ze worden, gemeente, ze worden hier ook genoemd in vers 4. Hij zal de zachtmoedigen versieren met heil. Zachtmoedigen. In het Hebreeuws wordt daar een woord gebruikt, wat je ook kunt vertalen met verdrukten, met nederigen. Ja, een kind van Sion, gemeente, dat gaat in de weg van afbraak van jezelf. Want die zachtmoedigen, die ellendigen, waar het hier over gaat, dat zijn mensen die geleerd hebben in de ballingschap, dat het oordeel van God over het volk van Israël terecht was. En daar hebben ze van geleerd. Ze zijn gaan buigen voor God. Wij moeten het boek van de psalmen ook als een eenheid zien, gemeente. Dat zijn mensen die hebben geleerd om bijvoorbeeld met David te zingen. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Uw oordeel, Heere, kan niet dan vreselijk wezen als u kijkt naar wat wij verdiend hebben. Zachtmoedig. Het zijn mensen die geleerd hebben om te buigen voor God. Die ook het oordeel over hun leven aanvaard hebben. En die gode zij dank. Juist in dat buigen voor God hebben mogen zien dat de Heere zo barmhartig en genadig is. Dat hij nou juist zulke zondaren. Die moeten zeggen het oordeel is terecht over mijn leven. Dat God hen vrij spreekt van schuld en straf. Vindt u dat niet verbazingwekkend? Dat er hier staat, aan het begin van ook het vierde vers, de Heere heeft een welgevallen aan zijn volk. Er wordt een woord in het Hebreeuws gebruikt, dat de Heere zich verheugt in zijn volk. Dat als de Heere naar zijn volk kijkt, dat hij in zijn goddelijk hart er vreugde in heeft, dat hij ze ziet. En je vraagt je af, hoe kan dat nou? Welbehagen hebben in een volk dat gezondigd heeft, dat het oordeel verdiend heeft. De Heere ziet zijn eigen werk terug in zijn volk. De verlossing van zijn volk, dat is zijn werk. Daarom heeft de Heere een welbehagen in zijn volk. Want de Heere, ik kan het vanmiddag maar even aanstippen, gemeente. Dat lezen we ook in vers 4. Hij zal de zachtmoedigen versieren met heil. Het was gebruikelijk bij koningen dat ze bij bijzondere gelegenheden gaven uitdeelden aan het volk. In Psalm 68 lees je dat ook, hè? Want bij de overwinning van de koning, wanneer hij terugkomt van het oorlogsveld en heeft de buit bij zich, dat hij door de stad gaat om de buit te verdelen, zelfs onder de armen en onder het wederhorig kroost. En toen David de ark naar Jeruzalem liet komen, toen deelde hij brood en wijn uit aan het volk dat aanwezig was. En zo spreekt de dichter hier ook van deze koning die de gaven uitdeelt aan zijn volk. Hij versiert de zachtmoedigen, mensen die het oordeel aanvaarden, mensen die moeten zeggen, Heere, ik ben het niet waard dat u naar me omziet. God versiert ze met heil. En als je dat in het Hebreeuws leest, dat woord heil, dan lees je daar het woord Yeshua. Daar hoort u de naam Jozua, denk ik, in doorklink. En dat is in het Hebreeuws de naam die in het Nieuwe Testament in het Grieks is Jezus. God versiert zijn volk met Jezus. Met al het heil wat er in hem is. Hij ziet ze aan in hem. Hij versiert ze met dat machtige heil. Dat ze in Christus rechtvaardig zijn voor God. En dat ze in Christus door de Heilige Geest vernieuwd worden. God ziet zijn eigen werk in zijn kinderen terug. En daarin verheugt de Heere zich. Hij versiert zijn volk met heil. Kijk, en daarom is deze psalm een psalm die roept op de komst van de Messias. En die uitziet naar de komst van de Messias. Naar deze zaligmaker. Mensen die belijden dat ze het oordeel verdiend hebben. Die mogen uitzien naar de komst van de Messias. Die hen met heil en met genade bekleedt. Mensen die alles ontvangen om voor God te kunnen bestaan. Om met God te leven. Om God te verheerlijken en God te prijzen. Nu gemeente, dat is wat God doet sinds de hemelvaart van de Heere Jezus. Nee, de Heere Jezus is niet meer op een lichamelijke manier bij de discipelen en bij zijn kerk. Paulus die schrijft, wij kennen hem nu niet meer naar het vlees. Inderdaad, maar het is nog rijker. Naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nooit meer van ons. Door zijn geest kennen we deze koning. In al zijn heerlijkheid en in al zijn schoonheid. Nog rijker en voller dan op aarde mogelijk zou zijn. Hij versiert mij met heil. En dat is een prachtige uitdrukking, gemeente. Om te laten zien dat het werk van de Heere Jezus zo heerlijk, zo schoon, zo mooi is. Dat het alles en iedereen te boven gaat. Nu vraag ik vanmiddag, gemeente, ziet de Heere zijn eigen werk in u en in jouw leven? Als de Heere nou vanmiddag bij wijze van spreken hier de kerk zou binnenkomen, zou die zich verheugen over u en over jou. Heeft hij een welgevallen in u? Misschien zegt u vanmiddag, dominee, dat is eigenlijk een vraag die ik helemaal niet kan beantwoorden. Want als ik naar mezelf kijk, dan zie ik er eigenlijk niks van. Nee, inderdaad. Dat is het merkwaardige altijd weer. Dat naar ons besef tegenstrijdig is. Maar in de Bijbel gaat dat samen op. Mensen die met heil versierd worden, dat zijn de zachtmoedigen. Dat zijn de nederigen van hart. Dat zijn degenen die in zichzelf elke keer weer ontdekken dat ze zondig zijn. dat ze vleeselijk zijn, zoals Paulus dat in Romeinen 7 ook onder woorden brengt. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En in jezelf zie je die zondigheid ook elke keer weer. En in jezelf heb je ook elke keer te strijden tegen die zonden. Wat jezelf betreft, dan is er zoveel zonde nog en zoveel zwakheid, dat je bij jezelf afvraagt, hoe kan de Heere nou in mij een welgevallen hebben? Hoe kan de Heere nu naar mij omzien? Iemand die schreef bij deze psalm, bij jezelf vind je meer dat doemwaardig is dan hemelwaardig is. Inderdaad. Maar gemeente, het gaat er niet om van wat wij uit onszelf zien bij onszelf. Dan blijft er zoveel reden om te klagen, ook om verdriet te hebben. En dat zie je ook in de psalmen, dat Gods kinderen ook worstelen met hun zonde en klagen over hun zonde. Maar weet u wat de dichter van deze psalm hier doet? Die zegt, je moet niet alleen naar jezelf blijven kijken. Maar je moet door het geloof gaan zien op deze koning. Dat God ons in hem als rechtvaardig aanziet. Dat God ons aanziet in hem als iemand die recht is in zijn ogen. Kijk, en dat geeft vreugde. En dat geeft vrede. Of u kent die uitdrukking wel, zoals ik dat vroeger in mijn jeugd nog wel eens hoorde. Als ik op mezelf zie, dan beef ik. Maar zie ik op Christus, dan leef ik. Dat is het, gemeente. En dat is in dit leven, in het leven van Gods kinderen, altijd weer de tweestrijd. Als ik naar mezelf kijk en naar mezelf blijf kijken, dan is er zoveel om te klagen en dan is er zoveel om te belijden, ook aan zonde en ongerechtigheid. Maar als ik op deze Christus zie en als de Heilige Geest mij hem laat zien in het woord en in de bediening van de sacramenten, als ik zie wat voor een zaligmaker er zit aan de rechterhand van de Vader, die daar een voorspraak is voor ons, die met zijn bloed het hemelsheiligdom is ingegaan, achter wie ik mag schuilen, zodat ik in Christus rechtvaardig ben voor God. En dat al mijn zonden voor eeuwig zijn weggedaan. In de diepte van de zee, achter Gods rug. En God er nooit meer op terugkomt. Wat heb ik dan een reden om mij te verheugen in deze koning. En dan ga ik de dichter van Psalm 149 aanvoelen, gemeente. Dan kan ik erin meekomen dat de kinderen van Sion zich verheugen over hun koning. Kent u die vreugde, gemeente? Die vreugde dat je zo'n koning in de hemel hebt, dat je zo op aarde mag leven onder de zorg en onder de bewaking van deze koning. Die sinds hemelvaart alle macht heeft in hemel en op aarde. Vreugde. Dat je zo'n koning in de hemel hebt. Dat je een kind van Sion mag zijn. In een onrustige wereld. In het leven dat zo vaak zijn moeite, zijn zorgen en verdriet kent. Ik heb een koning in de hemel. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. En begrijpt u, gemeente? Begrijpt u dat daarom deze psalmdichter dan zo indringend ook oproept om de Heere te loven en te prijzen? Want deze psalm begint en eindigt met halleluja. En dat kun je vertalen vanuit het Hebreeuws. En dat betekent loof de Heere. Loof de Heere. En ziet u dan, gemeente, ik zei het net al even, dat die laatste psalmen, hè, psalm 145 tot en met 150, dat een liedbundeltje eigenlijk apart is. Natuurlijk hoort dat er helemaal bij. Maar dat zo het psalmboek wordt afgesloten. Halleluja. En dat vanaf Psalm 145 dat koningschap van God zo centraal staat in al die psalmen. En dat het als het ware naar een climax gaat naar Psalm 150. Halleluja, loof de Heere. Alles wat adem heeft, loven de Heer. En daarom zegt deze dichter, en wekt hij de kinderen Sions ertoe op, zing de Heere een nieuw lied. Een nieuw lied. Wat betekent dat? Betekent dat dat we nieuwe liederen moeten gaan maken? En dat we andere liederen moeten gaan produceren dan we hebben? Nee, dat betekent het niet. Het nieuw lied. Dat betekent in de Bijbel, in de psalmen kom je dat vaker tegen, maar ook bij de profeet Jesaja. Dat betekent dat je zo onder de indruk bent van wat de Heere nog steeds doet. Van zijn grote werken en van zijn grote daden. Dat je hem opnieuw gaat loven. En dat kan ook met oude woorden. Met woorden die allang bekend zijn. Maar dat ze door de Heilige Geest als nieuw worden. En dat de Heilige Geest ze als nieuw maakt in je hart. En dat die woorden zo hun betekenis en hun kracht krijgen. Dat je de Heere gaat loven en gaat prijzen. Vanwege zijn grote daden. Zing de Heere een nieuw lied. En hij wekt de gemeente op. De gemeente van Gods gunstgenoten om de Heere te loven en te prijzen. Dat is de lofprijzing, gemeente. Die zijn bron vindt in die vreugde over de koning. Want hoe meer je in deze koning de Heere Jezus gaat zien. Hoe meer je in hem gaat ontdekken. Hoe groter hij wordt. Hoe kleiner ik zelf word. En wat een wonder. Dat hij mij op het oog heeft. Een zondaar. Die van nature dood was door zonden en misdaden. En u kent wel dat indrukwekkende lied van John Newton, Amazing Grace, waarin hij onder woorden brengt wat voor een onvoorstelbare genade het is. Dat de Heere naar je omziet, dat de Heere je leidt en dat de Heere je vasthoudt. En dat de Heere je door genade ook eens thuis zal brengen. Dat het vanaf het begin tot het einde in het leven van een kind van God het werk van God. God is en blijft. En dat je daarin mag delen. Dat je hier op aarde een kind van de koning mag zijn. Loof de Heere, mijn ziel. En al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Voelt u aangemeen. Dat juist die vreugde over de koning ons brengt tot het lofprijzen van hem. Kent u dat? Nee, dat zul je niet elke dag even sterk hebben. Maar zijn er van die momenten en zijn er van die uren in je leven dat je zo vol bent van de Heere Jezus Christus dat er maar één ding overblijft en dat is hem de eer en hem de glorie geven. Deze dichter spreekt er zelfs over dat je dat op je leger doet. Dat betekent dat je dat op je bed doet. 'S Nachts. In uren dat je soms niet kunt slapen. Kijk, dat kunnen soms hele moeilijke uren zijn. Als de moeite en de zorgen van het leven door je hoofd en door je hart heen gaan. En dat je soms ook niet weet waar je het zoeken moet. En dat het dan uren van gebed worden. Van roepen tot God. Maar zijn er ook van die uren en die momenten. Dat de vreugde in deze koning zo groot is. Dat je de koning ziet in zijn schoonheid. En dat je zegt, Heere, bij alle moeite, bij al het verdriet, bij alles wat ik niet begrijp. Maar dat u mijn koning bent. En dat ik een kind van Sion mag zijn. Heere, u bent waard. Alle lof, alle eer, alle aanbidding. En dat is niet alleen maar iets wat je dan persoonlijk doet. Want deze psalm laat zien, gemeente, dat het gaat om de lof in de gemeente. In de samenkomst van de gemeente. In zijn heiligdom. Zoals psalm 150 dat ook zegt, gemeente. En ik stip het vanmiddag maar even aan. Opdat we ook zullen beseffen dat we hier in de samenkomst van de gemeente bijeen zijn. Omdat de Heere troont op de lofzangen van zijn volk. Onze kerkdiensten worden immers niet voor niks erediensten genoemd. Waarom ga je naar de kerk? Ach, er is laatst een boekje verschenen, een heel goed boekje. En we hebben daar vorig jaar in het begin van de gemeenteweek, was er de gelegenheid om ook samen daarover na te denken met dominee van de Weg. Waarom ga je nou naar de kerk? En er zijn heel wat redenen om naar de kerk te gaan. Maar een van die belangrijke redenen om naar de kerk te gaan is om God te loven en God te prijzen. Misschien zijn wij er wel eens te veel op gericht, gemeend. Wat krijg ik nou zelf mee in de dienst? Ga ik met een fijn gevoel de kerk uit? Zoals iemand dat tegen me zei, ja, dat is voor mij toch eigenlijk wel het belangrijkste. Dat ik met een fijn gevoel, een goed gevoel de kerk uitga. Nou, is dat het belangrijkste? Is het niet veel belangrijker dat God aan zijn eer komt? Dat ik hier de psalmen mag zingen tot lof en eer van God. Dat ik Hem mag verheerlijken. Dat ik hier in de samenkomst van de gemeente, met allen die de Heere Jezus ook lief hebben gekregen, Hem mag verheerlijken, Hem mag verhogen, Hem mag prijzen. Een nieuw lied mag zingen. Zo, omdat zijn genade nog steeds zo'n krachtige werkelijkheid is. En dat Hij nog steeds die koning is aan de rechterhand van de Vader, die vanuit de hemel zijn kerk hier op aarde onderhoudt, zijn kerk versterkt en zijn belofte waarmaakt. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Kerkdiensten zijn aanbiddingsdiensten, gemeen. Daar hoef je geen aparte preesavonden voor te houden. Hier in de kerk, de samenkomst van de gemeente, troont de Heere op de lofzangen van zijn volk. En daar wil de Heilige Geest ons ook verder in leiden en in oefenen, dat we zo de kerkdienst gaan zien, gemeente. Zeker, daar word je gevoed, daar word je gesterkt. Daar geeft de Heere onderwijs, daar bekeert de Heere mensen, daar brengt de Heere mensen bij het bloed van de Heere Jezus. Maar doet de Heere dat allemaal niet, gemeente, opdat ook de prediking ons zou brengen tot de aanbidding van deze koning. En we met de discipelen, toen Jezus naar de hemel gevaren was, dat we Hem aanbidden. En dat we terugkeren. Dat we het leven ingaan met grote blijdschap vanwege Hem die onze koning geworden is door genade. Dat is aanbidding, gemeente. En dan kijken we nog even naar dat laatste gedeelte van de psalm. En dat heb ik dan samengevat onder dat punt, de hoogtepunt van die vreugde. En misschien zegt u wel bij uzelf, ja, als ik dan verder lees in die psalm, dan kom ik toch wel een beetje in de knoop. Want dan gaat het ineens over de lofverheffingen uit de keel. Nou ja, daar kun je dan gewoon in meekomen. Dat zijn dan de lofzangen. En dan direct volgt dat Gods kinderen ook een tweesnijdend zwaard in de hand krijgen om wraak te doen. Om mensen zelfs te binden. Bestraffingen over de volken. Koningen worden gebonden. Mensen worden in ijzeren boeien gezet. Dat lijkt meer de taal van militairen die zich opmaken in de strijd tegen de vijand, in de oorlog. Nou, gemeente, nou is vanuit het Nieuwe Testament wel duidelijk dat de kerk van Christus geen vleeselijke wapens en geen fysieke wapens gebruikt. De wapens van onze strijd, zegt Paulus, zijn niet vleeselijk. maar krachtig door God. Met andere woorden, het gaat hier niet om, en dan moeten we schrift met schrift verklaren. Het gaat hier dus niet om wapens in de zin zoals ze gebruikt worden in een oorlog op het oorlogsveld. Het is denk ik terecht dat vaak ook de lijn vanuit dit tweesnijdend zwaard getrokken wordt naar het Nieuwe Testament, waar gezegd wordt dat het zwaard van de Heilige Geest, dat is het woord van God. En dat onder deze koning het woord van God verkondigd wordt. En dat woord dat veroordeelt en dat woord dat spreekt vrijgemeen. Er worden mensen ingewonnen voor dat woord, maar er worden ook mensen, om zo te zeggen, gebonden door dat woord en veroordeeld door dat woord. En dat wijst al naar het oordeel op de grote dag bij de wederkomst van de Heer Jezus. Het zwaard van het woord, dat maakt scheiding. En wat het slot van deze psalm vooral ook laat zien, gemeente, dat is dat Gods vijanden niet ongestraft zullen blijven. Dat een ieder die deze koning niet kent en niet lief heeft, die zal straks te maken krijgen met het gericht over zijn leven. Want deze koning op de troon, gemeente in de hemel, die laat het onrecht en die laat de zonde en die laat de ongerechtigheid niet voortbestaan. Er komt eens een einde aan het onrecht, aan de zonde, aan de ongerechtigheid. Gods vijanden zullen het gericht niet kunnen ontlopen. Wat dat betreft zit er eigenlijk weer een vergelijking in met Psalm 2, waar de vorsten en de mensen van deze aarde, de heidenen, zeggen tegen God: laat ons hun banden van ons werpen. Met andere woorden, we willen niks met God te maken hebben. Dan zijn we vrij, dan kunnen we doen wat we willen. Maar wat zien we hier in Psalm 149? Al die mensen die God niet willen dienen en kennen, die zullen gebonden worden. Psalm 149, gemeente, wijst ons op het eindgericht. Hij zal komen om te oordelen. En allen die weigeren, ook in de kerk, om voor koning Jezus te buigen en hem de lof en de eer te brengen, die zullen door God in het gericht veroordeeld worden. En dan zegt deze psalm: Gods kinderen zullen met Christus hun koning heersen. Zij zullen met Christus oordelen. Dat kom je in het Nieuwe Testament ook tegen. Dat de gelovigen mee zullen helpen met Christus in het oordeel. En zullen delen in de volkomen overwinning van Christus. Om een einde te maken aan alle onrecht, alle zonde, alle ongerechtigheid. Aan alles wat voor God niet kan bestaan. En dan staat er in het slot van deze psalm, in vers 9, om het beschreven recht over hen te doen. Met andere woorden, dat recht van het oordeel, dat staat opgeschreven, dat staat in het woord van God. God oordeelt niet willekeurig. De een wordt wel behouden en de ander wordt niet behouden. Nee, de Heere oordeelt naar zijn eigen woord. En daar worden wij ook naar beoordeeld, gemeente. Naar dat woord van God. Dat zegt: wie gelooft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem tot in eeuwigheid. Zoals Psalm 1 laat zien, aan het begin van het psalmboek, dat er twee wegen zijn. En dat er tweeërlei uitkomst is. Zo laat Psalm 149 aan het einde van het psalmboek dat ook zien. Dat er twee wegen zijn. Met tweeërlei uitkomst. Of ik deel in de eeuwige heerlijkheid van deze koning. Of ik sta er voor eeuwig buiten. Waar staan wij gemeen? Welke kant gaan wij op? Wat is onze eindestem? De Heere bindt het vanavond op onze harten om voor deze koning te buigen die vanavond nog zegt: mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Wat is er heerlijker dan om hem te loven? Niets toch. O, dat je er zin in mag krijgen. Om deze Heere Jezus, deze koning te kennen, hem te loven en hem te prijzen. En dan loopt het in Psalm 150 zelfs uit, gemeente. Daar wordt niet meer over vijanden gesproken. Maar daar wordt gezegd: alles wat adem heeft, loven de Heere. Dat betekent dat we onderweg zijn naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar alles vol is van de lof van God. En waar geen wanklank meer gehoord zal worden. Maar waar één grote lofzang is op de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die waardig zijn alle dank, eer en aanbidding te ontvangen. Daar gaat het naartoe, gemeente. Daar sluit het psalmboek dan ook mee af. En daar sluit ook Psalm 149 mee af. Halleluja. Amen.